NPO Radio 1. NTR.
Mangiare.
Mangiare. Alles over de keuken van de Peranakan-Chinezen op Java, die steeds vaker de wijde wereld intrekken. En dus vonden de nichten Shuling Ko en Kwee Chok Kwat het hoog tijd om de recepten veilig te stellen in hun kookboek Culture Cuisine Cooking. Uitspreek. Wij gaan op reportage in de World of Food in Amsterdam Zuidoost. Jona Freud maakt 3 recepten met haring. En een nieuwe aflevering van de culinaire competitie. Het diner. Uw presentator is Petra Possel.
Er werd al een beetje gelachen door de dames vanwege de uitspraak van de Chinezen. Willen jullie het meteen maar gewoon goed doen?
Peranakan.
Peranakan, willen jullie iets naar voren komen?
Ja.
Peranakan, Chinezen, dus ja, het accent lag een beetje verkeerd. En voor de duidelijkheid, de Peranakan Chinezen die woonden en kwamen van Oost-Java, hè? Zo ligt het.
Of... Nee, er zijn Peranakan Chinezen overal, maar wij zijn van Oost-Java.
Jullie zijn van Oost-Java, ja. En de receptuur van de Peranakan Chinezen van Oost-Java.
Ja.
En ook de geschiedenis, die staat opgetekend in een boek Culture Cuisine Cooking. Het is onlangs verschenen, het is een boekwerk... Dames, hè?
Ja, kunnen we zeggen. Zeker.
En ik vond al meteen kookboek van het jaar.
Nou, het is een ongelooflijk mooi boek. Er is geen twijfel over.
Kan je even een paar zinnen eraan vastplakken?
Nou, het is... punt 1 al, pakt het meteen. Als je het ziet liggen, denk je... Oh, dat boek wil ik hebben. Omdat het de uitstraling heeft van een boek wat je oppakt. En wat je omdraait. Er zit, het is drietalig. Dus het is niet alleen het Nederlands en in het Engels. Maar ook... Wat is het?
Indonesisch.
Is het echt Indonesisch zoals het erin staat? Dus het is helemaal drie talen. Daarom is het ook zo ontzettend dik.
Ja.
Nee, want dus alles staat er 3 keer in. En het zijn niet alleen de recepten, maar ook de hele geschiedenis. Ja. Hoe fijn is dat aan een kookboek?
Ja, een prachtige fotografie, prachtige vormgeving. We gaan daar zo met jullie over doorpraten. Want met jullie is dan met Ko Xiuling en Kwee Chok Kwat.
Ja.
Tot nu toe is het goed gegaan, deze uitzending. Ko Xiuling die heeft het initiatief genomen, woont in Nederland... heeft het initiatief genomen om dit boek te gaan maken. Onder andere gebaseerd op de kookschriftjes van haar moeder. En nicht Kwee Chok Kwat, die woont in Jakarta.
Yeah.
Leuk dat u over bent. Bent u speciaal voor dit boek over? Of was er een familie-aangelegenheid?
Nou, ik kwam eigenlijk voor mijn dochter, die gaat... promoveren in Groningen op de 29e aanstaande.
Ah.
Op maandag aanstaande. En ik kwam de 23e aan en kreeg te weten... dat we op de 26e hier komen voor een uitzending.
Nou, u heeft zich ook heel erg bemoeid met het koken. Er is natuurlijk in Indonesië gekookt. Jullie hebben de receptuur vastgelegd, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Nou, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben in deze uitzending. U hoorde de stem al van mijn steun en toeverlaat Jona Freud. Jona is kookboekenfanaat en heeft ook nog eens keer 3 variaties op haring, op nieuwe haring gemaakt, Jona.
Eigenlijk zonde van de haring, dacht ik de hele dag.
Hoezo? Want
nou,
moet
een nieuwe
kaal
haring,
eten?
Ja, een nieuwe haring moet je gewoon zo opeten. Maar ik heb het ook eigenlijk nog nooit eerder. Nou, ik heb natuurlijk vroeger wel eens bietensalade met haring gemaakt of met aardappels er doorheen. Dus ik vond het ook wel weer een uitdaging om een keer 3 gerechten waar nieuwe haring in verwerkt is. Die ga ik jullie straks laten proeven.
Ja, en de namen van de boeken waar die recepten uitkomen, die komen ook weer op onze website te staan. Radiomangiare.nl. U kunt trouwens ook reageren op deze uitzending. Mangiare@ntr.nl. Dat is voor de schriftelijke reacties. Als u kort van stof bent, kunt u twitteren. #RadioMangiare. Francine Knorringa is er. Hi, welkom.
Hallo, hi.
Met een nieuwe aflevering van onze kookwedstrijd Het Diner, haalbaar en betaalbaar is de slogan van deze wedstrijd. En vanavond presenteer je het eerste hoofdgerecht.
Precies, het wordt nu echt serieus. We komen nu aan de hoofdgerechten. En daar moest natuurlijk ook een vegetarisch hoofdgerecht bij zitten. En die heb ik voor deze keer gemaakt. Dat gaat om saag paneer. Een gerecht met spinazie. Een hele jonge Indiase kaas. En een heleboel kruiden. En bij mij thuis rook het de hele dag al heerlijk naar India.
Ja. Die inzending gaan we straks proeven. en beoordelen voor de wedstrijd het diner... waar nog steeds voor ingezonden kan worden,
zeker,
toch?
Zeker. Ja, we gaan nog twee keer hierna een hoofdgerecht proeven. Daarna komen we aan de desserts. Dus mensen, zend in. Haalbaar en betaalbaar.
Voor een dinertje wat we met z'n allen aan gaan richten... en uiteindelijk ook op zullen peuzelen ergens in december... met een keurige jury. Overigens, als er nieuws is van het wereldtoneel... dan houden we u op de hoogte. Dat doen we niet zelf, dat doet het Radio 1-journaal, dat doet de NOS. Die komt straks met berichtgeving, want zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt... tenzij u de hele krant niet heeft gezien en ook het internet niet heeft geraadpleegd... maar er zijn overal aanslagen en toestanden in de wereld. Dat is altijd al zo, maar vandaag was dat wel heel erg zo. Bijvoorbeeld in Tunesië, maar er is ook een aanslag geweest op een moskee in Koeweit... waar 25 doden bij zijn gevallen. En er is een man onthoofd bij een Franse gasfabriek. En we praten u straks bij. Ko Xiuling, want de achternaam zeg je eerst. Ik had dat verkeerd op mijn briefje staan. Ze is initiatiefnemer en mede-auteur van een indrukwekkende kookboek... Culture Cuisine Cooking. Ze heeft vandaag haar nicht meegenomen, Gwat uit Jakarta... want die hielp mee met koken. En jullie kennen die keuken natuurlijk ontzettend goed. En dan gaat het over de Peranakan Chinezen in Oost-Java specifiek. Kunnen jullie daarover vertellen... Wat voor Chinezen zijn dat? Wie zijn zij?
Het zijn voornamelijk mensen die uit de provincie Fujian komen. Veel uit Xiamen, wat vroeger Amoy heette. Die Hokkien-Chinezen die kwamen, tenminste de generatie van onze voorouders... die zijn in de 19e eeuw gekomen, maar de Chinezen zijn al veel vroeger gekomen.
Waarom kwamen zij naar Indonesië toe?
Nou ja. Om economische redenen voornamelijk. En ook omdat er werd gezocht naar mensen die enigszins geschoold waren... en aan boekhouden zouden kunnen, boekhoudkunde kenden... en allerlei geschoolde taken konden uitvoeren. Dus niet alleen maar coolies, maar echt geschoolde taken. Ja. En die zijn naar Indonesië gekomen.
En die zijn later vaak getrouwd met Indonesische vrouwen...
Ja, want de Chinese vrouwen mochten niet mee. Die mochten er niet uit.
Oh.
En dan, dat is dus de reden.
En dus uiteindelijk, te lange lessen, moesten ze wel met de Indonesische vrouwen trouwen. En kreeg je dus een soort mengcultuur.
Ja.
Met daarbij, en daar gaat het natuurlijk ook om vandaag, een eigen keuken.
Ja, want wie staat er in de keuken? Dat is de vrouw. En daardoor krijg je dus die menging van die verschillende culturen.
Hoe ziet die keuken eruit? Deze keuken van de Peranakan Chinezen uit Oost-Java. Jullie mogen de hele tijd op mij lachen, hoor. Ik lach gewoon terug.
Ja,
eens komt het goed.
Ja, ja.
Hoe ziet hij eruit?
Ik bedoel niet in het uiterlijk van de keuken... maar ik bedoel, wat is nou typisch aan de gerechten?
We hebben een mengsel van de Javaanse gerechten... van Nederlands beïnvloede gerechten... en van Chinese gerechten... En wat onze gerechten onderscheidt van de Javaanse gerechten... is het feit dat wij varkensvlees eten.
Aha. En dat heeft natuurlijk met de religieuze achtergrond te maken, neem ik aan.
Ja.
Dus er mag varkensvlees gegeten worden. Zijn er nog meer nadrukkelijke verschillen?
Ik denk dat dat het grootste verschil is. En waarschijnlijk zijn de Javaanse gerechten... die hebben veel meer kruiden.
Veel meer kruiden? Ja, ja.
Ja, ja. Ja.
Want ik had ook iets gehoord over het gebruik van pitties.
Pitties, ja.
Pitties.
Pitties.
Oké.
Ja, dat is Oost-Java.
Dat is Oost-Java. Ja. En wat is dat precies? Want dat is iets anders dan pitties.
Pitties is een sensatie en pitties is iets. Het is een soort zalfje. Nou ja, zalfje, maar het heeft een zalvige consistentie.
Ja, en waar wordt het van gemaakt?
Garnalen. Garnalen schalen, garnalen koppen.
En dat wordt gebruikt dus om een versterking te geven aan een gerecht. Dat is een beetje het achterliggende idee.
Het is een smaakversterker, net zoals je vissaus en zo hebt.
Ja, zoiets.
Ja.
Wat was nou het idee, Sjoe, om dit boek te gaan maken? Waar komt dit vandaan?
Omdat toen mijn moeder overleed, dat schriftje daar lag. En een tijdje dacht ik, nou, daar moet ik wel iets mee doen. Want ik had er natuurlijk nooit in gekeken, want zij kookte natuurlijk altijd. En ik ben alle recepten over gaan typen, want het schrift viel bijna uit elkaar. En toen ik aan het typen was, toen dacht ik, dat is niet te lezen voor de volgende generatie. Er staat Nederlands in, dus vlees met SCH en dat soort
echt
dingen.
Ouderwets echt Nederlands. Oud,
ja. Ja. Er staan Indonesische woorden in, zoals kepiting. Fuyong hai bijvoorbeeld, dat is een bekend gerecht
ja,
hier.
Ja, zeker.
Nou, daar zit een kepiting in en kepiting is krab. En het kepiting vlees, dat is het vlees, dan ben je al op een sidetrack. En wat zit er nog meer in? Wordt er ook aan toegevoegd chuching. En chuching is een Chinees woord voor zoute ketchup.
Ah.
Nou, dan ben je al...
Je bent het pad al helemaal kwijt.
Ja. Dus ik dacht, dat moet ik dus in drie talen splitsen. Dus we hebben Nederlands, Engels en Indonesisch gekozen. Zodat je dat gewoon in één taal kan lezen.
Dus, want hoe zag dat schriftje eruit? Was dat was gewoon een soort werkschriftje wat zij gebruikte als naslag?
Ja, ongeveer een centimeter dik. En dat heeft met er overal meegereisd.
En wanneer heeft ze dat geschreven dan? Wanneer leefde zij dat ze die recepten opgeschreven heeft?
Mijn moeder heeft dat gewoon continu bijgehouden.
Maar dan praten we over welke periode?
Ik denk dat ze begin 30er jaar is. Gewoon eind 20er jaar, begin 30er jaar is begonnen. Ja. Vandaar die SCH en zo.
Ja, ja. En dan is er iets geweest waardoor u dacht van... nee, dit gaat niet de kluizen in, ik ga dit schriftje mooi bewaren. Nee, u dacht, ik ga het vertalen, ik ga ermee aan de slag... en ik wil dat het een boekwerk wordt.
Ja, omdat ik vind dat wij hebben deze cultuur... we zijn over de hele wereld verspreid, zo langzamerhand... maar je herkent elkaar toch doordat je hetzelfde eet. Hè. Dat is een herkenningspatroon. En ik vond het nodig. Ik vond het belangrijk dat er een basis was van waar je uit naar de volgende stap. Want eten evolueert. Dat je dus van daaruit weer verder kan ontwikkelen. Maar dat je weet waar je vandaan komt.
Dus het bewaren, het conserveren van de traditie, eigenlijk van de kooktraditie?
Als basis, maar niet zozeer om het niet te veranderen.
Nee, precies. Het mag wel gemoderniseerd of aangepast worden.
Tuurlijk.
Heeft u dat ook gedaan met de receptuur die u uiteindelijk nu in dit boek heeft?
We hebben minder vet gebruikt. En hier en daar ook wat minder suiker.
Ja. Omdat het een beetje doorsloeg, de oude keuken.
Ja.
Maar het was ook niet meer naar de smaak van nu, waar u nu opgewonden van werd. Of waar u nu van houdt.
Dat ook, maar je moet ook een beetje rekening houden met het cholesterol. Iedereen maakt zich druk over cholesterol, dat je je daar dus niet aan bezondigt. En dat soort zaken.
Kunt u een indruk geven? Want in het boek is die indruk heel goed gegeven. Onder andere ook door de foto's bijvoorbeeld. Het ziet er waanzinnig mooi uit, maar het is een combinatie van nieuwe foto's, maar ook van historisch. Foto's van het leven van deze Chinezen eigenlijk op Oost-Java?
Zij kwamen voornamelijk in Oost-Java om te handelen en in de cultures te werken.
Mm-hmm.
Mijn grootvader bijvoorbeeld, die had een koffiehandel, een groothandel in koffie. En, van mijn vaders kant was het een ijsfabriek, maar dan is geen ijs, maar een blokken ijs om koel te houden.
Koel ijs, ja.
Er waren mensen met rijstpellerijen. Dus op dat soort werk werd gedaan. En ook heel veel gewoon winkels, handelen.
Ja, dus het waren inderdaad, zoals u al zei, niet de koelies of de...
Ja, meestal niet.
Nee. Hoe was het leven van de Chinezen? Ik bedoel, was er sprake van discriminatie? Of was er op de een of andere manier... Dat ze afgezonderd moesten leven? Of?
Ja, de Nederlanders hebben de Chinezen in een apart kamp... Nou ja, kamp een aparte sectie gestopt van de stad. Ze mochten dus die stad niet uit. Een van mijn ooms is zelfs gearresteerd omdat hij die sectie uitging. Van mijn oud-ooms. En toen was er ook het probleem van scholing. De Nederlanders die konden naar school, wij konden niet naar school. En toen hebben de Chinezen een eigen scholen opgericht. In het Chinees. Daar zijn ook leraren voor gekomen uit China. En dat was toch te bedreigen. Toen hebben de Nederlanders de HCS, Hollands-Chinese school. De HIS, de Hollands-Indische school. Dat is voor de Indonesiërs. En dan als Nederlander ging je naar
de
Europese school. Ja.
Dus er waren aparte scholen voor de Chinezen.
Ja.
Maar hadden die scholen en dat onderwijs nog iets met China van doen?
Nee, het was gewoon Nederlands onderwijs toen.
Ja. Want uiteindelijk zie je toch ook, en dat zie je denk ik ook wel in de receptuur van dit boek terug, dat de invloed van Nederland misschien nog wel soms hier en daar groter lijkt dan de invloed van China.
Ja, dat klopt natuurlijk. Want met het nieuwjaar gaf je elkaar koekjes die dan op Nederlandse receptuur waren gebaseerd, of met feesten. Omdat de Nederlanders, dat waren natuurlijk de belangrijke mensen. En dan deed je
daar maar aan mee.
Ja.
U beschrijft een van die koekjes Colombijn, hè?
Ja.
Wat is dat? Want dat kennen wij hier helemaal niet
meer.
Maar
het is wel een Nederlands recept.
Ja, maar wij gaan heel slordig met ons cultuurgoed om. Dat we...
Nou, niet als het over koekjes gaat.
Nee, Kende jij de Colombijn, Jona?
Nee, maar ik zit te denken wat er ook weer aan ingrediënten in zit. Of er niet...
Eieren, meel.
Eieren en meel.
Meel en boter.
Punt.
Punt.
En boter, hè?
Gewoon wat wij een zandkoekje noemen.
Nee, en boter. Dus het wordt een cake.
Het wordt een cake.
Het wordt een cake. En om het verhaal gaat... Een neef van mij vertelde dat als er dus wat over was... dan sneed je de cake in stukjes, droogde je het in de zon... en dan werd het een droog koekje.
Ik ben zo benieuwd, want jullie wonen... de een woont dus in Nederland en de ander in Indonesië. Maar koken jullie nou aan allebei de kanten van de wereld... eigenlijk hetzelfde soort eten?
Ik denk het wel.
Ja.
Ja?
Ja.
We krijgen het over van onze moeder.
Ja.
En ga je dat dan niet heel erg aanpassen aan de gebruiken die hier zijn? U heeft dat niet over. U kookt nog steeds eigenlijk ook volgens deze.
Ja, ik denk van wel, ja.
Oh,
ja.
Wat, de Colombijn, wordt die nog gegeten eigenlijk?
Ja,
ja.
Het is nog algemeen in Malang.
Ja.
Dat is er gewoon te krijgen in de winkels.
Ja, want wij hier zien het toch echt niet meer, geloof ik, hè? Misschien dat
ik
nog
heb op... het nog nooit gezien.
Nee, het is hier helemaal uitgeveed, als het ware. Ja.
Het is een heel leuk recept van Kaitel uit 1850... waar ze dus de... Dat is in Nederland maar vrouw waarschijnlijk... die dus de eieren, zoveel eieren gewogen tegen zoveel meel... en zoveel boter, dus dat...
De verhouding, het gaat om de verhouding.
Ja, ja, precies. Jullie hebben over verhoudingen gesproken met z'n tweeën. De recepten allemaal voorgekookt? Vertel eens hoe dat ging. Hoe was dat?
Nou, ja, niet alleen met z'n tweeën. We waren ook in het huis van mijn grootmoeder... waar mijn oude tante van mij toen niet meer woonde. Maar de bedienden, de hulpen, die waren er nog. En die wisten dus hoe dat gekookt werd. Dus daar zijn we naartoe gegaan en die hebben... Echt
die hebben dan
geweldig meegekocht.
Want die hebben niet opgeschreven natuurlijk. Dus die deden alles uit het hoofd.
Nee, uit ervaring gewoon. Ze hebben geleerd van haar grootmoeder en...
van mijn tante.
Van je tante, natuurlijk.
En toen zijn jullie dat gewoon met hun gaan uitvoeren. Ja. Al die recepten.
Ja, die vonden ons belachelijk met onze weegschaal. En met een maatbeker en maatlepel.
Maatlepels. En,
dat is een uiterste mate van verwestering natuurlijk. Ja. En wat kwamen jullie tegen met dat maken van die receptuur? Zaten daar nog verrassingen voor jullie bij? Dat je dacht, goh, ik wist helemaal niet dat dat zo ging of zo moest. Of dat erin zat. Of kenden jullie alles?
Nou, niet alles. Bijvoorbeeld bij het voorkoken van de uien en knoflook, weet je. Dat hebben we toch genoteerd dat je moet ongeveer 10 minuten...
Staan roeren.
Zodat je echt de geur krijgt. Want als je dat niet weet, dan doe je dat na 2 minuten of 3 minuten. Dan krijg je de smaak niet.
Ja, precies. Dus het moet eigenlijk veel langer mee. Ja.
Met klein vuurtje zo.
En geduld.
Dat was het sleutelwoord waarschijnlijk.
Ja. Ja. Ja.
Want koken jullie zelf eigenlijk ook graag? Of is dat een rare vraag?
Nee, ik vind het wel leuk. Ja.
Ja, wel leuk.
Ik vind het afwassen vervelend, maar...
afwassen
tegenwoordig wel. Heb je wel machines voor.
Ja, ja. Ja.
Dat is normaal in Indonesië dat we dagelijks koken.
Ja.
Ja. We koken dagelijks hoor.
Nou ja, en dat is ook het leuke van dit boek. Dit is echt home cooking.
Ja.
Dit is gewoon niet chic in een restaurant zitten. Dit is gewoon zoals je thuis...
Wat we dagelijks eten.
Ja. Heerlijk lijkt me dat, om dagelijks te eten dit. Hè? Ja. Doet u dat trouwens hier in Nederland ook nog steeds? Dit dagelijks eten? Of bent u inmiddels ook pasta's en stampotten?
Nou, gemengd. Ja, ik heb mijn man is Nederlands. Dus maar die heb ik dus natuurlijk aan de rijst. Want aardappelschil is natuurlijk niks.
Die Indische tafel, zoals we de rijsttafel bijvoorbeeld, het Indisch eten, zoals we dat in Nederland kennen, is natuurlijk een mengvorm. Maar behalve dat, in Nederland moet je het ook vaak doen met een heleboel dingen. Alternatieven eigenlijk van het origineel, omdat het niet verkrijgbaar was. Vroeger was kokosmelk niet verkrijgbaar in Nederland, nu wel inmiddels natuurlijk. Dit blijft bij het origineel, hè?
Ja, en we doen het ook met verse kruiden.
Alles met verse kruiden, niet met gedroogd?
Nee, niet met gedroogd en niet uit potjes.
Nee.
Maar als u nou iets in Nederland maakt, smaakt het dan heel anders dan wanneer u dat in Indonesië maakt?
Nee, als ik de verse kruiden kan krijgen, niet.
Nee, dan heeft u echt, want ik heb zelf al het idee, als ik heb wel staan koken naast een Indische dame.
Ja.
En we maakten precies hetzelfde, dacht ik.
Ja.
Maar dat voor mij smaakte anders.
Minder lekker, of?
Ja, zeker minder lekker.
Dan moet je gewoon accepteren.
Dat moet je accepteren.
Ja, daar moet je mee leren. Ja,
ik denk dus altijd, van, nou, als je het in Indonesië zelf maakt, dan smaakt het ook heel anders. Maar dat heeft niet een ervaring die jullie hebben dus.
Nee, we hebben hier ook een paar van die foto's waren niet goed genoeg. Hebben we opnieuw gekookt hier in Nederland. En dat, ging,
en dat smaakt hetzelfde.
Ja.
Als je bij de verse kruiden enzovoort.
Ja, dat is tegenwoordig wel goed te krijgen.
Ja, alles zeker, is nu zeker. Hier te krijgen. Ja,
als je het uit een potje doet, dan wordt alles veel vlakker. En melk is, maakt het echt heel anders.
En de hoeveelheden.
Ja.
Nou zei ik al aan het begin van het gesprek dat ik vind dat dit wel een kookboek van het jaar zou kunnen worden. Ik vind het een zeer goede kanshebber. En dat heeft er ook mee te maken, dus niet alleen, nou laat ik zo zeggen, de liefde, maar ook het doorzettingsvermogen om dit tot stand te brengen, dat moet ontzettend groot geweest zijn. Xiuling, u bent er 4 jaar mee bezig geweest. U heeft een deel van de fondsen zelf geregeld, want het is een boekwerk wat bijna niet te financieren valt natuurlijk. Dan moet het wel heel diep zitten.
Ja, het zat in mijn hoofd.
Het zat in uw hoofd en het zat in uw hart.
Het moest even, ja.
Het moest even? Had u ook het idee dat het zoiets zou worden?
Nee. Het is een beetje uit de hand gelopen natuurlijk. Maar ik wist dat ik het in de geschiedenis wilde plaatsen.
Ja.
Maar achterin heb ik ook de planten en de kruiden dus in hun eigen omgeving opgenomen. Dat nam ook nog wat tijd.
Ja, want u heeft het historische deel door Paul Friedman laten schrijven. Ja. En die heeft eigenlijk die hele geschiedenis op Oost-Java vastgelegd. Maar u heeft ook een van de beste vormgevers van Nederland
gelukkig wel.
Bij de oren gepakt. En dat boek laten vormgeven.
En Irma zegt altijd, een boek moet rijpen. Ja, die zegt, een boek moet rijpen. Dus je moet het niet te snel doen.
Juist.
Ja.
Maar het is een heel mooi eerbetoon. Het is echt natuurlijk een nalatenschap die je bij elkaar verzameld hebt. En dan ook nog zo uitvoert dat het echt zo ontzettend mooi is dat iedereen dat ook gewoon graag in zijn kast ziet staan.
Zeker,
lijkt mij.
Zeker. Dit is weer een van die boeken die straks, ondanks het formaat, toch in mijn tas voor donkere maand wordt. En dat de hele redactie zich afvraagt, waar is dat boek nou gebleven? Ik was al opgewonden van het boek, heel erg. Maar ik werd nog ook wel gelukkig dat u gewoon met eten hier naartoe kwam. Ja. Want dat hoort bij dit programma. En u heeft iets heel lekkers meegenomen. Wat lijkt een klein beetje op de structuur van rendang. Maar het is het helemaal niet.
Nee, het is kip.
Het is kip.
Ja, en, okay. het is ook niet zo erg heet.
Nee.
Oh. En het is helemaal niet rendang. Is het een beetje Europees beïnvloed? Want er zit boter in.
Hoe heet het?
Yes.
Dit is karang penaci. Ik weet niet meer wat we het Nederlands hebben genoemd. Gekruide kip of zoiets.
Het is ontzettend lekker.
Ontzettend lekker. Heel erg lekker. Wat zit er allemaal doorheen, als ik vragen mag?
Dit is heel simpel.
Heel makkelijk te maken. Heel simpel.
Ja, jullie willen het zelf een beetje onder de tafel wegmoppen. Maar aan deze kant van de tafel zijn wij vrij positief over dit. Dit vinden wij al bijna het hoogst haalbaar, hè?
Ja. Het is ontzettend lekker van smaak.
Nou ja, het is boter, sojasaus, zoete sojasaus.
Ja.
Dat is dus groot, belangrijk, zoete sojasaus. Citroen, zout en peper. En chili.
Ja. Ja,
en het heeft heel lang opgestaan.
Het moet intrekken.
Ja.
Ja.
Anders is het.
En het is toch mals gebleven. Dat is dan ook heel erg belangrijk.
Lekker.
Het is ongelooflijk lekker. En wat leuk dat jullie hier zijn. We krijgen eten van alle windstreken vandaag in deze uitzending. Want terwijl u aan het praten was, werd door Francine Knorringa werd al de inzending op tafel gezet voor de wedstrijd Het Diner. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, is de verkeersinformatie.
Inderdaad, ANWB verkeersinformatie met files in Brabant. Allereerst een ongeluk op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 7 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een half uur extra. En op de N261 van Tilburg naar Waalwijk loopt het vast bij Kaatsheuvel. Er staat 3 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. We zijn er elke twee weken op vrijdagavond. We praten over eten en koken. U kunt reageren op onze uitzending via mangiare@ntr.nl. Of gewoon twitteren, hashtag Radio Mangiare. We zijn in Oost-Java geweest vandaag. We zijn nu belanden we in India. Want we gaan naar de volgende aflevering van Het Diner, onze kookwedstrijd. Hele jaar door vragen we luisteraars om in te zenden. Onder het motto haalbaar en betaalbaar maken we een diner. Met z'n allen. De amuse hebben we al gehad. De voorgerechten zijn al geweest. En vandaag de eerste aflevering van een hoofdgerecht. En dat is India's geworden, Francine.
Ja, India's. Sven van Kuik uit Amsterdam die stuurde een recept in voor saag paneer. En dat schrijf je saag paneer. Maar ja. Ik heb gehoord dat de uitspraak paneer is. Dat komt inderdaad uit India. Daar heeft hij het leren koken. En tijdens een vakantie en heeft vervolgens het recept hier opgetekend voor ons. Dus ik ben dat gaan maken. En voor mij was dat eigenlijk de eerste keer dat ik iets überhaupt uit de Indiase keuken maakte. Dus ik merkte dat ik ook andere kruiden daarvoor nodig had. Onder andere bijvoorbeeld de garam masala. Dat is dan een mix. Ja, dat, maar voor de gewone, hobbykok die niet heel vaak India's kookt, was dat nieuw.
Het is een kruidenmix die alle Indiase vrouwen op hun eigen manier maken.
Ah, kijk. Nou, ik heb hem gehaald bij een toko hier in Amsterdam. Die mij verder ook alleraardigst ontvingen en mij echt even meenamen door dat hele recept. Wat heel vriendelijk was. daar zit in knoflook. Spinazie, dat kan vers zijn of uit de diepvries. Gemberwortel, volle yoghurt, korianderpoeder, komijn, kurkuma, zout, cayennepeper. En dus dat paneer, dat is die hele verse Indiase kaas. En die bak je dan even.
Dat is dus een hele jonge kaas.
Ja, het is een hele jonge kaas en die wordt dan niet met dierlijk stremsel gemaakt. Maar met, wat was het, citroensap of met azijn. En daardoor is hij dan puur vegetarisch. En hij blijft dus bij het bakken heel stevig.
Heel stevig, ja.
Ja,
ja, dat is mooi.
Hij wordt geserveerd met rijst. En natuurlijk met dat heerlijke Indiase chipje, de papadum. Mm. En naanbrood. En nou, het rook in ieder geval heerlijk. Het verspreidde zich door het huis toen ik bezig was. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
Nou. Ik eet mijn mond leeg.
Dat is op zich goed. Dat is heel positief nieuws.
Ik vind het erg lekker. Ik hou er heel erg van ook, hoor, van dit gerecht. Ik heb het ook wel vaker gegeten. Het had van mij wat sterker gekruid mogen worden.
Sterker eens. Ja. 100 punten voor Jona Vos.
Dank u wel.
Ik vind het ook. Ik vind het een beetje een Hollandse...
Precies.
Variant.
Een Hollandse variant.
Dan hebben de dames links, die zitten heel erg gelang. De dames van Oost-Java. Want die hadden voor ons namelijk een Hollandse variant van de kip gemaakt.
Ja.
Waarvan ze voor de uitzending zeiden dat jullie extra weinig peper erin hadden gedaan.
Chilies, ja.
Chilies. Ja. Wij vinden dat dus lekker.
Wij durven dat wel.
Wij durven dat wel. Ik vind dit een beetje slap. Ja. Maar vertel.
Ja, nou, de eerste geur was inderdaad India. Dat was wel heel duidelijk.
Ja, direct India.
Ja. Maar daarna wordt het een beetje dun. Ja. Om het zo maar eens te zeggen.
Ja, ik ben het met u eens. Kwats, heeft u nog iets toe te voegen? Wat vindt u van uw gerecht?
Nou, ik vind het wel lekker, maar toch... hoe noem je dat? niet pittig genoeg.
Nee,
als India-gerecht.
Oké. Nou, ja. Maar wat er natuurlijk gebeurt bij die wedstrijd Het Diner... is dat ik precies het recept volg bij de finale in december.
Wat voor pittigheid stopt hij erin?
De pittigheid zit erin een groene of een rode peper. Die heb ik dan heel fijn gemaakt. En daar heb ik een halve van gedaan. Mm. Dus daarmee heb ik hem misschien niet pittig genoeg gemaakt. En verder heb ik gewoon helemaal
dus
precies...
Even gewoon streng. Je hebt je dus niet helemaal aan de receptuur.
Nou ja, er staat als je van pittig houdt... dubbele punt, 1 groene of 1 rode peper. Ja. Ik dacht, ja, wij houden wel van pittig.
Maar
je wil ook dat iedereen het nog kan proeven.
Maar mag ik nog één ding vragen? Want mag deze
Ja, maar dat vind ik. Krijgt hij wel een extra punt weer terug. Deze
ja, precies. Manier. En straks als hij het zelf gaat maken... Dan zitten we hier misschien met een brandende lippen. Maar is het opeens wel heel lekker.
Hij mag toch een aanpassing nog wel doen op het...
Absoluut.
Zeker. Tuurlijk. Tuurlijk.
Kijk, de inzender krijgt de kans op de finale... om zelf het gerecht ook nog een keer uit te voeren.
Ja.
Dat is de spelregel.
Dat zijn de spelregels en zo doen we het. De basmati rijst die erbij zit, die vind ik persoonlijk... enorm goed gelukt. Want die heb ik nu ook eens. Die heb ik nu ook eens helemaal precies volgens recept gemaakt. En niet ratseflats, want dat moet je niet doen.
We begrijpen
met,
dat Francine een complimentje nodig heeft. Die pappadums, die zijn ook heel
goed. Die zijn ook goed gelukt.
Dankjewel, Francine. Die heb je waarschijnlijk uit zo'n pakje. En die heb je gewoon opgepiept.
De zaagpanier, Petra. Ja. Die kan dus net iets pittiger. Maar in december denk ik dat we hem dan net iets pittiger gaan proeven.
Sven van Kuik uit Amsterdam. Die komt gewoon dat zelf net iets pittiger doen. Maar in zijn kern vind ik dit een heerlijk gerecht. Mm-hmm. Ik vind de Indiase keuken ook waanzinnig lekker. Hoe
Zullen
denk
we een cijfer geven?
Een cijfer.
Nou, dat vind ik dan weer moeilijk, want dat hebben we bij de vorige ook niet gedaan.
Nou, soms wel, hè?
Hebben we cijfers gegeven?
Nou, ik zeg nu 7,5, maar ik ga ervan uit als Sven het zelf komt doen... dat hij dat wel
naar... gewoon naar 9 brengt, hè?
Ja hoor, dat
heb ik
dan. Nou, goed, thuis mag u ook reageren, want u denkt natuurlijk... dit gaat er oneerlijk aan toe. En dat is ook een beetje zo. Dus dan heeft u wel gelijk, manjare@ntr.nl. Goed, wat gaan we nu doen? Onze verslaggever, Chris Baeyma. Die hebben we gestuurd naar Amsterdam Zuidoost. Maar dat heet in de volksmond natuurlijk gewoon de Bijlmer. Want daar kan ieder moment de World of Food uit de startblokken gaan. Het zijn 25 ondernemers. En die koken in een voormalige parkeergarage. Nou, ik weet niet of u de parkeergarages uit de Bijlmer kent. Maar die kunnen er nogal aftans uitzien. En soms ook niet al te prettig. Dus, maar hier hebben ze het heel groot aangepakt. Er komen 25 ondernemers uit de buurt. En die komen daar koken. Verslaggever Chris Baeyma, zoals ik al zei, die ging kijken.
Het is iets nieuws en het is in een oude parkeergarage in de Bijlmer. En ik word rondgeleid door projectleider Sariel Taus. Daar gaan we. We gaan naar binnen, want je gaat helemaal uitleggen wat het idee erachter is. The World of Food staat er heel groot op het gebouw. En het is een oude parkeergarage.
Het is een oude parkeergarage, zoals er hier in Zuidoost ongelooflijk veel zijn. Die dingen hebben geen bestemming meer. En er wordt al jarenlang gedacht van wat gaan we doen met al die mooie gebouwen. Nou, toen waren er een paar architecten. Harvey en Ted. En die hadden zoiets van... die keken een beetje zo met geknepen ogen... keken ze door dit gebouw en zeiden ze van... hier zit een foodcourt in.
En dat foodcourt is nu bijna af.
Moet je een garage voorstellen... waar je zo in cirkels zo naar boven rijdt. Nou, daar zijn de platen waar zeg maar, de auto's overheen reden... die zijn er tussenuit gezaagd. Dus je kan je voorstellen dat hier ongelooflijk veel staal uitgegaan is. En wat interessant is hier... dat loopt schuin omhoog, net als zo'n garage.
Ja.
Dus als je stelt dat je soep hebt... we hebben daar jongens, die maken soep, soepoe... en je had het gewoon de stand gebouwd... dan liep de soep uit de pan.
Ja, dus alle keukentjes staan weer op pootjes recht naast elkaar.
Ja, dat allemaal recht is.
En je kan dus of een kleine unit huren of een wat grotere unit.
Ja, of je neemt een grotere,
Tijd voor een kleine rondleiding.
Nou, hier rechts hier komt de Thai... Pomfiet en Eddy. Hier links komt er een tandoor. Een fantastisch mooie oven.
Ja, maar waarin gaat het nou verschillen met die hippe eethallen in Amsterdam-West?
Weet je, je kan hier al een barra eten voor €1,50. En dan heb je een hele lekkere barra. Nou, het is gewoon meer de people's food hallen. En gewoon laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk.
En dat voor iedereen toegankelijk geldt ook een beetje voor de ondernemers die hier gaan beginnen.
Er zitten hier mensen bij die altijd voor hun hobby gekookt hebben en heel goed waren op feestenpartijen. En in Zuidoost, dat is het leuke. In Zuidoost heb je een enorme cultuur van thuis koken. Er zijn heel veel restaurants zitten er in allerlei flats waar mensen geen weet van hebben dat ze er zijn. Dan moet je gewoon echt weten. En dan krijg je gewoon heerlijk eten. Er zijn mannetjes die met hun auto's door Zuidoost rijden. Dan doen ze de kofferbak open en dan staan er gewoon pannen in. En dan kun je een broodje eten. Dus weet je, allemaal van dat soort mensen. We doen bij de eerste sollicitatie bijna ruim 100 mensen die naar een bijeenkomst zijn gekomen. Toen hebben we echt 60 sollicitanten gehad en die hebben we allemaal gesproken.
En heb je die geselecteerd? Heb je die laten koken?
We hebben ze ook laten koken natuurlijk, maar we hebben ook gekeken van nou, er zit hier een ondernemer in.
Een voorbeeld.
We hebben een hele leuke mevrouw, Sarah. En die komt uit Ghana. En die ketert al jarenlang. Ketert ze Ghanese en Nigeriaanse huwelijksfeesten. En dat zijn gewoon, er komen gewoon 1000 man. Hè? En dat doet ze dan met haar man. Even met z'n tweetjes. Keteren ze gewoon even 1000 man. Geen probleem.
Wij zijn thuis trouwens al een tijdje fan van The World of Food. Want er is een televisieserie over de aanloop naar de opening. En dan worden een paar ondernemers gevolgd.
Wij kijken thuis dus met heel veel plezier naar de televisieserie rondom The World of Food. Ja. Dan heet het Koken voor de Wereld. Ja. En wij houden ons hart vast hoor, thuis ook. 25 mensen zonder echte ervaring. En we denken, ja. Hoe. En ons grootste vrees is Angelino.
Als je een hartfilmpje van mijn hart zou maken, dan hou ik ook af en toe mijn hart vast. Maar
kun je iets vertellen over Angelino?
Ja, tuurlijk. Angelino is iemand die begeleid woont nog en die een stap in zijn leven wil maken.
Ex-gedetineerde?
Ja, inderdaad. Maar goed, weet je, het is allemaal bygones. Hij kijkt vooruit en hij wil wat van zijn leven gaan maken. En we zullen zien waar het schip strandt. En we laten hem natuurlijk niet los, want we gaan hem wel helpen. Hè? Ja. Hij wordt begeleid.
Tijd om iets te gaan proeven. En dat kan nog niet in de garage. Dus we moeten in een van de Bijlmer flats iets gaan eten. Namelijk bij Eddie en Pomfiet.
Hallo. Hallo. Hallo.
Eddie en Pomfiet hebben voor ons een paar kleine gerechtjes gemaakt van hun Thaise keuken. Die ze over een week dus gaan presenteren.
Dit is Bai Shapu. Thailand called Bai Shapu. The Thai people know this is a very good herb for very good for stomach. If you have gas on your stomach, you can eat it.
We krijgen een plantenblaadje met erop gember, peper, citroen, gedroogde garnalen en een sausje eroverheen. En als je dat opeet, schijnt goed te zijn voor je stoelgang. Maar ja, het is vooral, kan ik dat eigenlijk zeggen in Mandjaren? Ik zeg het gewoon, het is een smaakexplosie. En dan krijg ik ook nog iets anders.
Oké, dit is dus een Thais geldzakje, heb ik begrepen. Ja. Wat zit erin? Het zit varkensgehakt in.
Er zit varkensgehakt in met wat kruiden. Een beetje pittig ook. Het is dichtgebonden met een stuk lente-ui. Waanzinnig lekker. Het is heel verfijnd allemaal, hè? Ja.
Ik moet echt heel eerlijk zeggen, en dat is niet omdat ze erbij zitten, maar dit is wel een van de beste wat ik ooit gegeten heb.
Ja, dat is echt super. En onthoud, dit is nog maar één van de 25 ondernemers. Dus Chris,
ik kijk echt uit naar volgende week. Dus ik ga weer langskomen.
Precies.
Ik ga hem stoppen. Ja. Ik heb veel te veel opgenomen.
Geheel naar verwachting is de World of Food ook iets later geopend dan de bedoeling is. Ik geloof dat het 16 juni zou openen, maar het kan nu ieder moment opengaan. 25 ondernemers staan er met hun eten in die parkeergarage in Amsterdam Zuidoost. In Mandjaren zijn we nu toegekomen aan het onderdeel Jona Freud. Jona Freud is echt een onderdeel. Zij vergelijkt eigenlijk drie recepten met elkaar. En soms zijn dat van één gerecht en soms is dat van een product. En nu vandaag is het van de nieuwe haring.
Ja, want die is er sinds deze week.
Ja.
Ik ben begonnen afgelopen woensdag met een haringtest. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben binnen waar ik, de straal waar ik woon, binnen die 500 meter... zijn er 3 plekken waar ik een haring kan kopen. Die ben ik gaan halen, bij alle 3. En vervolgens heb ik met een vriend samen, zijn we ze gaan proeven.
Ja.
En dan is het onwaarschijnlijk hoe groot de verschillen zijn.
Want vertel.
Nou, dan hadden we bij de ene haringstal was het een soort wit vlees van die haring. Veel minder rood dan bij die andere 2. Ik vond het ook te zacht en laf van smaak, die haring. Bij de visboer had ik er eentje gehaald. Die was niet goed schoongemaakt. En dat is, was duidelijk ook niet ter plekke schoongemaakt. Dat was kwam uit een emmertje.
Ja.
En daardoor zag je er nog heel veel vel aan zitten. En had een heel ander soort van, ja, eerder een soort bittere smaak dan de haring van een andere visstal waar ik was. Nou, er was opmerkelijk verschillen. Opeens dacht ik, eigenlijk zou iedereen een keer voor lol 3 verschillende haringen moeten gaan proeven om te kijken hoe groot
het
is.
En dan precies als ze net nieuw zijn. En dan proef je of het tranig is en of het. Hebben jullie al nieuwe haring gegeten? Oh, ja. Er wordt heel hard ja geknikt.
Ja, ja,
op de radio hoor je geen knikken.
Nee,
hè?
Ja, nee. Ja, we hebben heel veel haring gegeten. Mm-hmm.
Wordt er ook haring gegeten op Oost-Java?
Nee.
Nee, daar is het niet te krijgen.
Nee, maar het wordt ook niet geïmporteerd.
Nee. En alles is gaar.
En alles is?
Gaar.
Oh ja, natuurlijk. Dat hele rauwe, dat wil natuurlijk helemaal niet goed lukken daar.
Nee, het is ook te warm.
Ja,
het is
een beetje precies.
Gevaarlijk.
Nou is het wel zo, ik ga dat nog 1 keer zeggen, dat echt alle haring, maar dan ook echt alle haring die wij eten, is ingevroren geweest. Hè? Dat is om de haringworm te bestrijden.
Ingevroren geweest op zee?
Op zee al. Ja. Worden ze in de vriezer gedaan. Omdat daar vroeger nogal mensen ziek van werden, is er ooit iemand al in 1900 of zoiets omtrent achtergekomen. Hè? Dat ze als ze ingevroren waren, dan gingen die bacteriën dood. En dan werden we niet meer ziek. Dus dat is,
voor de duidelijkheid, ze worden niet alleen ingevroren, maar ook meestal al gekaand, volgens mij.
Meteen op zee.
Ja.
Ja.
Om helemaal schoongemaakt.
Helemaal schoon, en, ja.
Ja.
Precies. Nou goed, ik heb 3 gerechten met haring gemaakt. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Want ik eet dus een nieuwe haring alleen maar als nieuwe haring.
Ja,
dus ik heb het nog nooit verwerkt in een gerecht. Dus ik vond het heel erg boeiend om dat een keer te doen. Ik heb het nu ook nog niet geproefd. Daar zijn jullie mee bezig. Omdat ik nu ga vertellen wat ik allemaal heb gedaan.
Ja.
Om te beginnen heb ik een haringsalade gemaakt met bietjes en witte bonen uit het nieuwe boek van meneer Herman de Blijker.
Mm-hmm.
Wat heet Herman over bonen. Nou zien wij natuurlijk tot ons grote verrassing meneer Herman de Blijker ook constant in allerlei reclames op de buis. Waarin hij bepaalde soorten bonen aanbeveelt.
Maar die zitten dan in een achterglas, die bonen?
Die komen uit een potje, ja. En okay. Dan ga je toch heel erg, als je dat boekje doorbladert, bedenken. 1 en 1 is 2. Waarschijnlijk is dit boekje uitgekomen omdat hij gelijktijdig op de televisie met die reclame komt.
Ja.
Dus inderdaad, adviseert hij ook om de bonen uit pot te gebruiken.
Mm-hmm.
Behalve, staat er wel tussen haakjes achter, dat je zelf witte bonen kan garen. Ik denk, nou, ik ga hem hebben. Ik ga eens een potbonen kopen. Niet dat ik er zo puriteins ben, dat weten jullie inmiddels allemaal.
Ja.
Maar ik gebruik nooit bonen uit een pot. Ik laat ze wellen en ik kook ze zelf.
Maar nu dus wel.
Maar nu heb ik dat gedaan.
Nou, met alle gevolgen van dien zou ik al meteen willen
zeggen. Ja, toch? Want er zit een smaak aan, hè, uit die bonen uit pot.
Nou, ze zijn al hun bite.
Ja.
Hun bite is kwijt.
Ja, maar ze hebben een soort, ze lijken wel een soort lijm in zich te hebben, vind ik.
Je kan ze fijn malen met je tong.
Ja.
Ja. En dat zou niet moeten mogen.
Nee.
Toch?
Ik denk
het
niet.
Dus dat is de haring.
De smaak van bietjes en haring is natuurlijk een
heel klassiek,
gouden combinatie.
Ja. Maar dan nog zou ik daar zelf een zure haring voor nemen. Maar dat is misschien omdat ik dat van oorsprong zo gewend ben. Herman de Blijker adviseert of een zure of een maatjesharing. Wat we nu dus hebben gedaan. Hè? Want
ja.
De nieuwe haring wordt ook wel een maatjesharing genoemd. Wat waarschijnlijk de verbastering is van maagdenharing ooit. Omdat het een jonge vis is die nog geen hom en kuit bevat. Hè? Dus
juist.
Daarom is het de maagdenharing. Mm. Nou, heel klassiek gerecht verder. Met bonen, appel, wat je heel vaak tegenkomt. En een uitje en bietjes.
Ja.
Dus dat is het recept van meneer Herman de Blijker.
Ik wil even tussendoor, niet slecht, maar die witte bonen hadden wel weggelaten kunnen worden.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Nou ja, behalve als ze misschien wel een beetje die bite hadden gehad. Maar als je ze zelf had geweekt en vervolgens had gekookt, dan kan je natuurlijk.
Omdat het substantie geeft.
Ja.
Ja.
Wat je anders met een aardappel zou hebben. Ja. Er wordt natuurlijk wel vaak haringsalade met aardappel gemaakt.
Ja.
En in plaats van aardappel en boon vind ik wel lekker.
Ja. Nou.
Dus ik vind dat dat dan nog wel weer kan. Dan heb ik gemaakt uit een boek wat ik... Ja, ik dacht wel toen ik het tevoorschijn haalde... misschien moet ik er een keer mee stoppen. Want ik heb het al te vaak misschien hier naar voren gebracht. Maar dat is het boek Liever Lokaal van Annette van Ruitenberg... René Sandering en Elsje Bruinestein. Maar het leuke aan dat boek is dat het allemaal zo ontzettend Hollands is van nu.
Ja.
Dus ik denk, ga toch kijken wat zij met hun haringsalade hebben gedaan. Heel leuk recept, vind ik zelf. Salade van nieuwe haring, komkommer en borragebloemetjes. Nou ben ik erachter gekomen de laatste dagen. Het is een slecht borragejaar. Want ik heb erg veel plekken gekeken of ik daar aan kon komen. Ik had ze ook zelf in mijn tuin. Geen bloemetje te zien tot op heden van die borage. Met mijn plantenman geweest, die zei... ik heb nog helemaal geen borage gehad. Kortom, het bloemetje ontbreekt. En verder is het een hele simpele salade. Ik vind de verhouding nieuwe haring en appels te veel appel.
Ja.
Maar dat kan aan mij liggen. Komkommertje erin, uien erin en een dillenroomsaus met slagroom. Dillen natuurlijk ook, heel klassiek beharing.
Is de slagroom geen crème fraîche?
Nee, slagroom.
Slagroom met dillen.
Of de slagroom met gewoon 2 eetlepels mayonaise erin. Dat had ik ook nog nooit in mijn leven gedaan, maar ik vind het best wel lekker.
Ja, het is lekker romig en die dillen is lekker. Het is ook niet knetterverrassend.
Nee.
Ik bedoel, ik had het zelf kunnen bedenken.
Maar dat is het misschien ook een beetje met die haring. Eigenlijk moet je er gewoon niks mee doen. Hè? Daar komen er steeds meer achter. Ja, maar dat is het toch?
Dat is eigenlijk het leermoment van vandaag.
Hoe lekker is gewoon een nieuwe haring?
Ja.
Daar hoeft toch niks bij?
Nee, of een heel klein beetje room met dillen en wat citroen. Dat vind ik dan nog wel lekker, maar...
Ja, voor mij echt niet nodig.
Die room met mayonaise erg veel.
Ja? Ja. Om te vetten ook. Ja, oké, duidelijk. De derde, want dat is eigenlijk best een...
Dat is een revolutionair, hè?
Dat vind ik echt revolutionair.
Want wat hebben we gedaan? Een haring gebakken. Een nieuwe haring gebakken. Nou, ik vind bijna vloeken in de kerk.
Ja. Ik vind hem zielig.
Het komt uit een boek dat heet, is uit het Engels vertaald. Koken uit de nieuwe Nordic Kitchen. Geschreven door een Zweedse dame, meen ik uit mijn hoofd. En daarin wordt de haring eigenlijk op zijn velkant. Nou is dat een beetje lastig, want het velletje is eraf. Hè? Hier, als je het Nederland koopt. Maar ik heb dus de minst goed schoongemaakt, waar het meeste vel aan zat. Op die kant in louter zout even gebakken.
Ja.
Dus je verhit een koekenpan, je doet daar zout in. En vervolgens 1 minuut groeien bijna die haring dicht. Hij heeft de hele dag gemarineerd in een mengsel van knoflook, dillen en olijfolie. En anchovies... marinade, wat het wel lekker maakt. Maar doordat je hem bakt in dat zout, wordt hij nog te zout. Wordt hij echt te zout, vind ik. Dus een haring is natuurlijk van zichzelf genoeg smaak. Ik moet zeggen dat hij zo een beetje warm is. Ik vond het lekkerder dan ik van tevoren bedacht.
Maar hij is warm en dat is op zich misschien niet zo erg. Maar hij is ook zo... zo zacht. Het is een beetje weeg daardoor. Ja.
Ik denk echt hoor, dat we hebben het nu geprobeerd.
Wat vinden jullie, dames?
Ja, ik vind dat zout...
Kwad vindt het dus gewoon te zout, hè?
Ja.
Ja.
En het is net alsof al het vet eruit gezweet.
Door die warmte.
Ja.
Ja, en hij heeft natuurlijk helemaal geen korstje en niks. En geen velletje. En waar ik ook problemen mee heb, is dat je er een knekkenbreutje onder hebt gedaan. Is dat ook volgens receptuur?
Ja, staat en serveer hem op knekkenbreut. Ja, dus ik ben heel braaf.
Ja, nee, je bent ook heel braaf. Maar ik vind geen combinatie. Het is veel te hard, dat knekkenbreut... voor de ongelooflijke zachte consistentie van die haring.
Zal ik je nou vertellen wat ik denk dat er gebeurd is?
Nou, typfout.
Er staat in het recept... ik heb geloof ik 5 fouten eruit gehaald. Maar er staat 20 verse haringfilets... En ik denk dus dat er gewoon 20 haringen heeft moeten staan. En dat het geen nieuwe haring moest zijn. Maar dat het juist zeg maar wat oudere haring moet zijn. Die in de Noorse landen heel veel ingemaakt wordt. Hè?
Ja. Dat het niks met deze haring heeft gemaakt.
Maar kan het geen verse haring zijn?
Ja, vis.
Jawel. Jawel.
Als witvis gewoon.
Ja. Maar je moet geen nieuwe haring nemen. Je moet gewoon een wat oudere...
Ja, maar ook niet gezouten dus.
Nee, precies. Gewoon alleen maar een gefileerde haring.
Ja. Ja, gewoon zo'n beest uit het water.
Ja, die net meteen uit het water komt, zo'n beest.
Dus ik begrijp dat we hier dus een staatje van Nordic Kitchen zitten te eten... wat waarschijnlijk helemaal niks met Nordic Kitchen heeft te
maken. Dat denk ik. Dat heb ik juist vroeger me ook om een marinade... van een blikje Zweedse anchovies of sprotfilets. Nou, ik heb overal gezocht, maar dat is er gewoon niet. Want bij ons hebben de anchovies en de sprotfilet kan je in olie krijgen of in water, maar niet in een marinade.
Ik vind, de moraal van het verhaal is inderdaad, je zei het al aan het begin, een haring moet je gewoon maar zo opeten.
En ze zijn lekker dit jaar.
Ja, ze zijn erg lekker. Ja, ja. Dat viel mij ook op.
Dus ik heb voor jullie ook nog een gewone haring.
Oh, wat een geruststelling. Ja. En even voor de duidelijkheid, wel zuur erbij, eventueel geen uitje.
Nee.
Mensen, ik moet ook meteen weer aan Johannes van Dam denken.
Ja. Die at er 6, toch?
Die at er 6 tijdens een uitzending hier. Een proeverij van haring. We hadden haring van de viskraam. We hadden haring van de visboer. En we hadden haring uit de supermarkt. Hij vond ze allemaal... Heeft ze allemaal afgekeurd en tranig en smerig en weet ik veel wat. Maar en passant gingen er wel 6 haringen naar binnen, die uitzending. Terwijl hij op dat moment op een zoutarm dieet zat. We krijgen daar een mail over, overigens, van Dirk Jan. Die schrijft ons, haringen kunnen sterk verschillen. Toch een paar lekkere gegeten. Vanmiddag ook 2 voorverpakt van een grote supermarkt. Klein, maar best lekker. En met een korting slechts 1 euro per stuk.
Dat kan dus niet.
Dat kan dus niet, hè, Dirk-Jan Vos. Ik bedoel, je kan ons schrijven wat je wil. Maar dit geloven we ook gewoon niet.
Die prijzen waren overigens, heb ik betaald voor een haring, variërend van 2,50 via 2,90 naar 3,80 euro. Waarbij de minst lekkere het duurst was.
Zo is het gewoon.
Dus je moet er gewoon een beetje op letten.
Ja.
Haring gaan proeven en dan kan je de rest van het seizoen de lekkerste haring gaan halen waar je zin in hebt.
Dankjewel, Jona Freud. Ten slotte vroeg ik me af of de dames ook wel eens gewoon van die, wat Nederlanders heel fijn vinden, rijsttafels aanrichten. Oh, ze zei, ik zie nu een lichte paniek dat ik een rijsttafel ga bestellen. Maar hoort die traditie ook?
Nee, wij kennen eigenlijk een rijsttafel niet.
Hoort helemaal niet bij Oost-Java.
Nee, maar dat hoort niet in Indonesië.
Helemaal niet.
Nee, we hebben altijd meerdere gerechten op tafel. En dat rijsttafel is inderdaad uitgevonden door de Nederlanders. Die dachten dat dat een speciale volgorde of...
Maar veel Indonesiërs hebben zich daar in Nederlandse kringen aan aangepast. En die zijn dat toen gewoon zo gaan serveren voor ons.
Ja, omdat dat iets is wat je kon verkopen. Ja. Maar als je naar een echt Indonesisch restaurant staat, niet.
Er komt op de valreep komt er nog een mail binnen. Dat gaat over 1 op straat. Ja, dat is ook belangrijk nieuws. 1 op straat is zometeen na 8 uur. En het is Zwarte Vrijdag. Vandaag noemen ze het al Zwarte Vrijdag vanwege al die aanslagen in Frankrijk, Kuwait en Tunesië. En in 1 op straat een vader van een omgekomen Syrië-strijder en een Frans-Nederlandse socioloog over deze dag. Rob Oudkerk is met de bus in Amsterdam. Nou ja, dat is allemaal niet leuk. Maar het is wel werkelijkheid. Wij zijn er over 2 weken weer. En dan praten we onder andere over Zilt en Bitter. Een boek van Ria Lohuizen. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden. Zeggen wij hormonen hoe het met de taal staat.
Met filosoof Ad Verbrugge. Hij is lid van het Taalcollectief. Als taalschat voste Dina een Friese volksvertelling. Cabaretier Frank van Pamelen is kandidaat in onze zomerquiz De Taal Staat of Valt. Kees Prins vertelt over zijn vertaling van het toneelstuk Terug naar Toen. Nu te zien in het De Lamar in Amsterdam. En René Appel maakt de TNA van Fiede Freeriks.
De Taal Staat met Frits Spits.
Morgen. Taal Staat. Van 11 tot 1.
Op NPO Radio.